Beste mensen, goedenavond. Het is 7:01. We hopen dat er op dit moment beeld is in ieder geval in de livestream. Dat is nog heel eventjes afwachten, maar dat gaan we zo meteen horen. In ieder geval welkom bij de beeldvormende vergadering van 8 mei 2025. Een avond die, mag ik toch wel zeggen, de geschiedenisboeken in zal gaan. Hoewel wij de historie denk ik vanavond moeten delen met andere gebeurtenissen in de wereld. Maar de nadruk ligt nog steeds bij ons, gelukkig. Een hartelijk welkom natuurlijk aan alle mensen ook hier op de publieke tribune, de mensen die thuis via de livestream aan het volgen zijn, de leden van de vergadering, ambtenaren en leden van het college, ook welkom. En daarmee is deze vergadering geopend. Ik ga naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Ik kijk even rond in de vergadering, kan de agenda als voorgelegd vast worden gesteld? En dat is het geval, dankjewel. Dan ga ik naar agenda punt 3. Insprekers over niet geagendeerde onderwerpen. Er hebben zich voor deze avond geen insprekers aangemeld voor onderwerpen die niet al zijn geagendeerd. En dat is op dit moment ook niet anders. Dus daarmee is dat agenda punt ook meteen klaar. Ik heb alleen het vaststellen van de... Het vaststellen van het verslag ben ik over te. Dat was eigenlijk agenda punt 3. Het vaststellen van het verslag van de beeldvormende vergadering van 3 april. Zijn er vanuit de vergadering opmerkingen over dat verslag? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan is dat vastgesteld. Dan hebben we agenda punt 4 al gehad. En dan kunnen we door naar agenda punt 5. De samenlevingsvisie en het vragenhalf uurtje daarover. Doel van deze beeldvormende bijeenkomst daarover is om raadsleden zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen over de samenlevingsvisie die deze cyclus op de agenda staat en om 22 mei ter besluitvorming voorligt aan de raad. De samenlevingsvisie is om die reden ook al op 15 april via de dagmail door de Griffie met de raad gedeeld. En deze avond is dan ook een extra moment om stil te staan bij eventuele vragen daarover. Het programma ziet er als volgt uit. We zullen zo meteen eerst een korte introductie krijgen over de totstandkoming van de samenlevingsvisie en de fase waarin het proces zich op dit moment bevindt. En de resterende tijd is daarna bedoeld voor het stellen van vragen. En dat beperk ik tot 9:15. Dan sluiten we daarover dat deel en dan moeten we daarna door met het volgende onderwerp tenslotte. Ik heet in ieder geval bij dit onderwerp in het bijzonder van harte welkom Jesse Westerbeke, beleidsregisseur van het team Maatschappelijke Ontwikkeling, Joyce Nieste, projectleider van de samenlevingsvisie en Jaap de Jong, beleidsregisseur team Maatschappelijke Ontwikkeling. En dan is het nu de bedoeling dat ik het woord geef aan mevrouw Joyce Nieste om de korte toelichting verzorgen. En daarna heeft u dus de ruimte om daarover vragen te stellen aan de 3 ambtenaren hier aanwezig. Dus ik ga het woord geven aan mevrouw Joyce Nieste.
Dank u wel en goede avond allemaal. Fijn dat we hier mogen zijn. Ik ga het proberen vooral kort te houden, maar jullie toch even mee te nemen in het hele proces. Hoe zijn we hier uiteindelijk met deze visie beland? We begonnen na de zomer 2023 met de voorbereidingen voor de visie. Die noemden we toen nog visie sociaal domein. Het huidige kompas sociaal domein liep af. Die ging over 5 verschillende wetten. En dan moet er weer iets nieuws komen of je gaat het huidige beleid herijken, updaten. We hebben toen een extern bureau, Rebel, de evaluatie laten doen. En ze ook bewust gevraagd, ga nou niet helemaal opnieuw beginnen met de evaluatie. Kijk ook naar alles wat we afgelopen jaren al hebben gedaan, hebben opgeleverd aan rapporten en tussen evaluaties. En ga dan verdiepen van hebben we nou echt gedaan wat we zouden doen? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Gaf dat kompas wel voldoende houvast om dat allemaal te doen. Ze gaf ons uiteindelijk advies en daarvoor zijn ze hier ook in de raad geweest. Dat was vorig jaar april, als ik het me goed herinner. En ze zeiden, ga nu voor een brede visie, voor een langere termijn. En zorg ook dat je in zo'n visie opneemt, hoe ga je hem uitvoeren? Zorg voor een goede strategie. En denk goed na over welke problemen wil je nou echt oplossen? Wat zit er allemaal onder? Ja, hoe kom je nou echt aan die voorkant van die grotere problemen? Nadat we bij u zijn geweest, zijn we begonnen met een participatietraject. En dat hebben we niet gedaan door gewoon een paar bijeenkomsten en geeltjes plakken. Wij zijn echt met alle collega's van maatschappelijke ontwikkeling langs geweest bij al onze partners. En dat zijn de professionele partners, dat zijn gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties. Ontzettend divers. De hele lijst zien jullie ook in de bijlagen van het participatieverslag. We zijn ook bij jullie als raad langs geweest in juni, vlak voor de zomer. En in de zomer en na zomer zijn we gaan schrijven. Om daarna in oktober een grote bijeenkomst te organiseren. Volgens mij heb ik daar ook een aantal raadsleden langs zien komen. En toen hebben we wel iedereen uitgenodigd om het over een aantal thema's te hebben en na te gaan. Ja, zitten wij nu op de goede koers? Wat we nu aan het schrijven zijn, zijn dat de goede thema's? Dat werd gelukkig bevestigend beantwoord, zodat wij door konden gaan met schrijven. En bij dat schrijfproces, dat heeft best wel een tijd geduurd, want we hebben ook echt al onze eigen collega's van maatschappelijke ontwikkeling, maar ook van andere teams, van verschillende niveaus, mee laten lezen, zodat we begin dit jaar echt aan de gang konden gaan met afstemmen met de wethouders, met het college als geheel, met de opmaak. En uiteindelijk ligt hij hier, een brede samenlevingsvisie voor de langere termijn, met echt aandacht voor die kernproblemen. En dan is het nu, wilden we jullie in ieder geval in de gelegenheid bieden om vragen te kunnen stellen, zodat jullie straks voldoende informatie hebben om volgende week met elkaar het oordeelsvormende vergadering te voeren.
Dank u wel, mevrouw Nieste. Ik ga in eerste instantie gewoon even een rondje langs de fracties maken of dat er behoefte is aan vragen. Ik begin bij de VVD-fractie. Geen vragen op dit moment. De ChristenUnie-fractie ook niet. De SGP-fractie. De heer Boersma.
Ja, bedankt. Misschien iets meer een procesvraag. Want ik had even zitten kijken. Er wordt natuurlijk ook gewerkt aan een strategische visie. Hoe zit het met dit document op het moment dat op een later moment besloten wordt om ja, toch een iets ander accent te leggen, zeg maar. Hoe krijgt dat vervolgens weer een vertaling in een nieuwe versie eigenlijk van dit document? Dus hoe zitten de opvolgingen eigenlijk in elkaar? Was ik wel benieuwd naar.
Ik weet niet of dat handig is om elke keer naar mij te kijken. Ik weet niet wie de vraag gaat beantwoorden namelijk, maar ik zou gewoon in algemene zin zeggen, als een vraag wordt gesteld, één van de drie personen hier aanwezig gaat de vraag beantwoorden.
Prima. Ik moest even afwachten, wilt u eerst het rondje gaan of kunnen we direct beantwoorden inderdaad?
Ik denk dat direct de beantwoording handiger is. Ja.
Nee, goede vraag, want daar hebben wij zelf ook over nagedacht, ook omdat voor ons nog niet helder was, hoe loopt dat proces, wanneer is die af, wat komt daarin te staan, en daar zijn jullie natuurlijk nu denk ik ook nog vol mee bezig. Zoals wij het voor ons zien, die strategische visie zal er uiteindelijk boven moeten hangen. Zit daar een ander accent in, dan betekent dat feitelijk, dat, en dat kan gelden voor al het beleid, zelfs voor de omgevingsvisie die u langs heeft vastgesteld, dan zal je dat bij moeten stellen. En ja, kleine dingen, dat zou gewoon denk ik als een technische wijziging dan bij wijze van spreken langskomen.
Voldoende voor de heer Boersma. Geen andere fracties namens de SGP, vragen namens de SGP-fractie? Nee. PB-fractie niet. De CDA-fractie, de heer Schel.
Ja, over het stuk zelf, ik weet niet of je hem gelijk kan beantwoorden, maar ik had ook vanuit de stukken, wordt op een gegeven moment over gezonde levensstijl wordt er gesproken. En de vraag is een beetje, welke methode gebruiken we dan om die gezondheidsbevorderende maatregelen te evalueren? Hoe meet je nou dat mensen gezond zijn of gezonder worden? Dat ze in 2040 gezond zijn. ja, de samenhangende vraag is, van hoe wordt de gezondheid van de inwoners dan nu gemeten? Hè? Wat is dan een soort beginpunt? Even kijken hoor.
Misschien even handig dat we eerst die vraag beantwoorden en dan doorgaan naar de volgende, gewoon voor het overzicht daarvan. Ja. Als u even de microfoon uit wil zetten in de tussentijd, dank u wel.
Ja, dank voor uw vraag. En hoe de vraag kijkt, de gezondheid, die gegevens hebben wij als gemeente natuurlijk niet. We hebben geen medische dossiers van de inwoners, gelukkig maar. Hoe wij nu meten op het vlak van gezondheid is met name op ofwel onderzoeken vanuit de GGD, maar dat zijn met name ook onderzoeken onder inwoners van hoe de ervaren gezondheid is. En dan heb je het met name over beweging, maar ook over hoe ervaart u zelf de gezondheid en ook wel zaken zoals wel of geen verslavingen, wel of geen psychische problemen of mentale problemen die mensen ervaren. Daar zit dus wel een subjectieve kant aan, want mensen vullen dat zelf in. Dus wij hebben geen harde medische cijfers, maar dat biedt wel een beeld hoe mensen zelf hun gezondheid inschatten. Dus dat is voor ons zelf denk ik de belangrijkste indicator die wij kunnen gebruiken daarvoor.
Dank u wel. De heer Schel.
Ja, dank u wel. En dan over de hulpverlening. We willen op een gegeven moment toch naar een soort richting toe dat we de mensen zelf ook zelf aan de slag gaan. Maar ergens heb je dus ook professionele hulpverlening nodig. Dus hoe gaan we als gemeente daar een balans in vinden? Dat we zeggen, joh, nou, dit moet je zelf doen, dit moet je door een professional laten doen. Waar wordt dat evenwicht bepaald?
Dat is eigenlijk de grootste uitdaging voor de komende tijd. Niet alleen voor deze gemeentes, voor alle gemeentes waar je middenin zit. Ik denk dat het echt continu uitproberen, experimenteren en vooral in gesprek met professionals, met informele hulpverlening, met de inwoner zelf. Het gaat niet alleen om een gedragsverandering van ons hier bij de gemeente of die professionele hulpverleners, maar ook een gedragsverandering bij de inwoners. En dat is een verandering die je niet zomaar kan afdwingen. Dus dat is denk ik een zoektocht met elkaar. Dus daar is het kant-en-klare antwoord daarop is er nog niet, want dan zouden we het allemaal al doen.
Dank u wel. Nog een aanvulling, hoorde ik? Nee? Dan de heer Schel, nog een vraag? Of was dat voor u? Dank u wel. Dan ga ik naar de PvdA-fractie, de heer Wolters. Nee. De D66-fractie, de heer Hardenbol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, de heer Boersma die had al een van de vragen die onze fractie ook had ook al gesteld. Dus in ieder geval dank daarvoor. Voor de rest lees ik onder andere, zegt u van ja, we gaan aan de slag met de kernproblemen van inwoners, staat er in de samenvatting. En dan de onderliggende oorzaken. Ja, daar gaan we dan eerst nog op basis van wetenschappelijke inzichten, data, ervaringen en gesprekken naar zoeken. En dan denk ik, ja, heel veel van deze problemen zijn niet nieuw. Dus ik zou toch zeggen, we hoeven het wiel toch niet opnieuw uit te vinden. Er zou toch wel enige gegevens bekend moeten zijn. Waarom gaan we opnieuw eerst onderzoek doen?
Dat is ook niet op die manier de insteek, dus ik zal hem uitleggen. Een voorbeeld van wat we al doen is natuurlijk hoe we ook bezig zijn met de hele scheidingsproblematiek. Hè, met alles wat daarover staat in de routekaart jeugd. Daarvan weten we nu al, op basis van heel veel data, dat dat een heel groot probleem is. Dus daar zetten we nu al op in. Maar deze visie is voor de lange termijn geschreven. Dus daarbij zeggen we van een aantal problemen, die weten we al, die staan ook in de visie. Daar moet blijvende aandacht voor zijn. En verder zal je altijd opnieuw moeten onderzoeken, zijn er nog nieuwe problemen ontstaan? Waar, in welke wijk of bij welke doelgroep is nu extra aandacht nodig? En dat we ons daarbij altijd verlaten op zowel onderzoeken als gesprekken met inwoners, als gesprekken met professionals. Dus het gaat ook om de manier van werken en bewust keuzes daarin maken die door de tijd heen kunnen wisselen.
De heer Hardenbol, nog andere vragen?
Ik heb er nog wel één. Ik zat ook een beetje kijken naar die trendinformatie en die indicatoren. Nou, daar moet ik zeggen dat ik er toch veel, wel zag dat Papendrecht slechter dan gemiddeld scoort hebben we. Misschien een beetje buiten dit ding, maar hebben we een idee hoe het komt dat Papendrecht toch op best wel veel van deze trendindicatoren slechter scoort?
Ik heb ze natuurlijk ook zitten bekijken en mij viel hetzelfde op inderdaad. En ik heb niet op allemaal het antwoord paraat welke wereld waarachter zit. In de algemene zin zie je wel bij een paar indicatoren dat denk ik een iets vergrijzende bevolking of een iets oudere bevolking wellicht mee kan spelen. Dat zou je wellicht terug kunnen zien in een aantal indicatoren. Bijvoorbeeld het het sociaal isolement wat misschien hoger is of de WMO-indicaties. Op de andere vlakken heb ik daarvoor nu geen verklaring voor u paraat. Nee. Dan zouden we echt per indicator even in moeten zoomen.
Even kijken, meneer Harnoy, ik ga even naar mevrouw Stichter, want ik denk dat hij een vraag heeft die hierop aanvult. Dus ik ga even tussendoor naar mevrouw Stichter.
Dank u wel, voorzitter. Ja, want mij viel juist op dat die eenzaamheid onder ouderen eigenlijk relatief hetzelfde is als in Zuid-Holland-Zuid. En juist bij jongeren hier zoveel hoger is dan in de regio. Dus dat vond ik juist opvallend. Anders dan, ja, dan denk je, ja, we hebben heel veel ouderen, relatief minder jongeren. En toch zit daar een groot stuk eenzaamheid. En ik snap dat jullie daar ook geen oorzaak voor weten, maar het is wel een heel opvallend verschijnsel.
Ja, er zat niet echt een vraag in, maar misschien wilt u daar nog op reageren.
Ja, nee. Eens dat het met name bij de jongeren opvalt. Dus dat, en dat is eigenlijk het enige antwoord. Dus verder dan dat durf ik nu ook even niet te gaan. Dan ga ik ook gokken.
Dan ga ik weer terug naar de heer Hardenboel voor het geval die nog meer vragen had.
Ik heb er nog één. Eigenlijk twee, maar die probeer ik in één vraag te stellen. Ja, belangrijk denk ik om te beseffen, en dat lees ik ergens in de visie ook wel een beetje terug, maar het wordt nog niet echt duidelijk hoe men daar vorm aan wil geven. Misschien er toch een reflectie op is. Uiteindelijk weten we allemaal, de zorgkosten stijgen harder dan de inflatie, stijgen ook harder dan de belastingopbrengsten. Uiteindelijk kunnen we niet altijd alles meer doen wat we misschien zouden willen en moeten we keuzes maken in schaarste. En hoe gaan die keuzes dan gemaakt worden? En misschien in aanvulling daarop, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden hebben we inmiddels ook een geopolitieke crisis en uitgaven bijvoorbeeld landelijk ook in defensie die enorm toe gaan nemen. Echt denkbaar dat dat zeker ook op het gebied van het sociaal domein zijn effect gaat hebben op meerdere vlakken. Hoe is daar rekening mee gehouden ook in deze visie? Of hoe speelt deze visie daarop in?
Op meerdere manieren, zonder dat de meest scherpe keuzes er al in staan. We proberen wel bij juist die zorg voor de meest kwetsbaren ook daarop te kijken. Hoe kan het anders? Wat kan er minder? Wat kan er groepsgericht? Hoe kan je meer samenwerken met de informele hulpverlening? Dus dat is één ding. En het andere is echt wat in hoofdstuk 5 staat, het afwegingskader. Waarin we ook wel hebben opgenomen van ja, wat we allemaal ook doen. Die zorg voor die meest kwetsbaren, die moet door kunnen gaan. Dat kan betekenen dat we op andere vlakken andere keuzes moeten maken. En komt het zover, dan zullen we die keuzes aan de raad voor moeten leggen. Dus dat betekent meer dan ooit bij alles wat we doen, wat op ons afkomt, heel goed nadenken. Gaan we dit doen? Ja of nee? En soms kan er inhoudelijk voldoende draagvlak voor zijn. Kunnen we allemaal zeggen, dat is een top idee. Maar het kan ook gewoon zijn dat het qua capaciteit even niet past. Want ook de arbeidsproblematiek gaat natuurlijk nog meer spelen dan nu al. Dus ja, de keuzes liggen nu nog niet als zodanig voor, maar ik geloof zeker dat ze langs gaan komen. En dan zullen we bij u als raad terugkomen met een voorstel op basis van het afwegingskader.
Dank u wel. Dan zag ik een vraag van de heer Boersma.
Ja, een beetje eigenlijk in het verlengde hiervan ook wel. Ik heb ook goed gekeken naar de verschillende kopjes met onze prioriteiten zijn, omdat ik die kaders eigenlijk heb gelezen als ook een handvat om straks dit soort keuzes te gaan maken. Dus kunnen jullie misschien iets meer toelichten hoe, welke afwegingen er schuil gaan, zeg maar, achter die blauwe kaders en wat daar wel en niet is opgenomen? Want soms vind ik het vrij beknopt wat daar staat en heb ik het idee dat er bepaalde afwegingen zijn gemaakt. Is dat zo en kunnen jullie dat wat duiden, zeg maar? En eigenlijk een vervolgvraag, stel dat wij als raad zeggen, nou, we willen amenderen op dit stuk, dan lijkt mij ook meest logisch dat je amendeert op de blauwe kaders, omdat je zegt, we willen daar en daar prioriteit aan geven, of juist niet. Is dat correct?
Sowieso op dat laatste zou ik zeggen ja. Dat lijkt me heel het makkelijkste om op te amenderen, want die prioriteiten zullen voor ons ook leidend zijn in wat gaan we nu uitvoeren en wat doen we al en past dat bij die prioriteiten? En hoe zijn die prioriteiten ontstaan? Door eigenlijk per stuk even te kijken, wat is hier nou de hoofdlijn uit en echt het belangrijkste? Ja, er zit geen wetenschappelijke onderbouwing onder. Maar wel op basis van alles wat we hebben doorleefd, alle onderzoeksrapporten, alle gesprekken, wat voelt dan op dat moment het belangrijkste?
Dank u wel. Ik zie een vraag van mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen. En ik zie een hele mooie lijst van deelnemers die geparticipeerd hebben bij de totstandkoming. Maar ik zie nergens terug hoe zij, misschien is dat al gebeurd, hoe ze op de hoogte zijn gesteld wat er met hun inbreng is gebeurd. Of er wel of niet iets meegedaan is. Want vaak is dat het grootste pijnpunt van inwoners die meedoen. Kunt u daar wat over zeggen?
Ja, we hebben het stuk natuurlijk onlangs openbaar geworden, ook voor onze raadsleden. En toen en op de website geplaatst en in de media is daar een bericht over verschenen. In die week hebben we dus ook iedereen die mee heeft gedacht en meegedaan geïnformeerd. Daarover tussentijds met name de mensen dus die op de netwerkbijeenkomst waren. Want dat waren niet allemaal onze gebruikelijke partners. Dat waren ook mensen die zich hadden opgegeven en die we nog niet eerder hadden gesproken. Dus die zijn allemaal geïnformeerd over het stuk. En we hebben ook wat reacties teruggekregen. Dus dat was heel mooi.
Ja, zo bedoel ik hem eigenlijk niet. Ik bedoel, is er een terugkoppeling geweest van wat er inbreng is geweest tijdens het participatietrajecten? Wat daarmee gebeurd is, dat een inwoner ook weet, dit heb ik ingebracht en dat is daarom wel of niet teruggekomen in de participatie. Want alleen maar informeren van, joh, de visie staat online, ja, dat is leuk. Maar dan heb ik nog niet het idee dat er iets met mijn input gedaan is.
Precies, zal ik daar nog even op reageren. Echt tot op dat niveau wat u bedoelt, hebben we het niet gedaan. We hebben wel het participatieverslag bewust zo uitgebreid gehouden, zodat iedereen zich daar zoveel mogelijk in zou herkennen. En juist die bijeenkomst in oktober was bedoeld om ook dan te toetsen van, hey, wij denken nu dat we daar dit uit hebben gehaald, klopt dat? Zodat ook als zij dachten, ja, maar nou ben je toch nog vergeten wat ik heb gezegd, en dat is toch belangrijk, dat ze daar op dat moment ook nog het gesprek met ons over konden voeren.
Dan had u nog een tweede vraag, mevrouw Bokma.
Ja, ik zie hele mooie indicatoren staan waarop we gaan meten, maar ik zie geen percentage wat het start en doel is. Komt dat nog of ben ik te vroeg?
Ik zal die ook beantwoorden. De startmeting, die is er. Dat is de bijlage die bij de stukken zit met al die trendinformatie. Want dat zijn die indicatoren die er allemaal is. En dit gaat gewoon elke keer terugkomen, ook in jullie PNC-cyclus. En dan laten we de nieuwe cijfers zien en vertellen ook van, ja, hoe komt het nu dat dit omhoog is gegaan of omlaag is gegaan. En je kan niet bij alle indicatoren zeggen, het moet zoveel omhoog of het moet zoveel omlaag. Het kan soms ook allebei goed en heel uitlegbaar zijn. Dus we hebben op dit moment nog geen prestaties daarom daaraan gehangen.
Dan kijk ik de vergadering rond andere vragen. De heer Schel.
Ja, ik had eigenlijk nog één andere vraag. Ik weet niet zeker of het hierin thuis hoort, maar ik begreep toen ik het een beetje aan het googelen was, dat er ook gemeentes zijn die omtrent duurzaamheid dat in in de samenleving visie opnemen. En ik zie er in ons stuk, nou ja, het woord komt één keer voor, maar voor de rest niet. Is daar bewust voor gekozen of kunt u daar iets over zeggen?
Ja, dat is zeker bewust voor gekozen, omdat dat in de omgevingsvisie staat. En we dat niet dubbel wilden doen. Geldt ook wel, alles wat ze in sociaal domein doen en aan duurzaamheid kan raken, daarvoor geldt ook de omgevingsvisie als leidend kader.
Dan nogmaals kijk ik de vergadering rond of dat er vragen zijn over de samenlevingsvisie op dit moment. Ik denk dat het niet aan mij als voorzitter is om u aan te sporen vragen te stellen. Ik wil wel even benadrukken dat dit moment speciaal is gecreëerd om alle vragen te stellen die u nog heeft. Een moment dat we normaal gesproken niet in de standaardcyclus hebben zitten. Dus als er vragen zijn, is dit het moment, zou ik zeggen. Ik zie dat dat niet het geval is. Ja, de heer Schel, toch nog een aanvulling.
Nou, niet een vraag, maar als er dan nog technische vragen zijn, die kunnen we dan nog gewoon stellen schriftelijk, neem ik aan. Of is dat alleen dit moment nog?
Nee, er is altijd natuurlijk nog de mogelijkheid om nog vragen ook schriftelijk te stellen, eventueel ook technische vragen. Maar ook die zouden eventueel nu gesteld kunnen worden als ze er zijn. Daar is dit moment ook voor gecreëerd, tenslotte. Ja. Dus als die vragen er zijn, kan dat ook nu?
Nou, die heb ik nu niet. Maar...
Oké. Ik zie dat dat bij de rest van de vergadering ook niet het geval is. En dan denk ik dat we daarmee dit agendapunt kunnen afsluiten. Nou zitten we nog redelijk vroeg en is misschien een beetje raar dat ik toch een schorsing voorstel, maar ik wil wel even een kleine schorsing voorstellen. Ik zie dat de andere vergadering net naar buiten loopt, maar ik weet dat een van de portefeuillehouders daar aanwezig graag bij het volgende onderwerp aanwezig is. Dus laten we even een korte schorsing doen, zodat die portefeuillehouder de afweging kan maken of dat hij hier aansluit of meegaat op de wandeling. En dan kunnen we daarna verder met het volgende agendapunt over het woonwagenbeleid. Akkoord? Dan schors ik voor 5 minuten tot 8:30.
En dan gaat hij zo aan.
Zo, ik heropen de vergadering. Dan kunnen wij door met agenda punt 6. Over de woonwagen, standplaatsen, het beleids en de locatiescan. Het doel van deze beeldvormende bijeenkomst is door middel van een presentatie meer informatie te delen met de Raad over het beleid voor woonwagens en standplaatsen in Papendrecht. Er zal ingegaan worden op de aanleiding voor het beleid, de opgaven die we voor ogen hebben, de huidige situatie, de uitgangspunten van het beleid en de inventarisatie van mogelijke locaties voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. En er zal in ieder geval ook bijdrage worden geleverd door een inspreker in de vorm van een inwoner. Het programma ziet er als volgt uit. We zullen zo meteen beginnen met een inleiding door de teamleider. Dat is mevrouw Femke Bergmans de Pijper, teamleider grondzaken, ruimtelijke ordening en vastgoed, die de inleiding zal veroorzorgen. Dan komt mevrouw Marian Rolwes, de inspreker als woonwagenbewoonster. En dan hebben we een presentatie vanuit Companen. Die wordt verzorgd door Pim Tigeloven, adviseur van Companen, en Jeroen Wissink, adviseur van Companen. Hoewel ik begreep dat één van de twee slechts het woord zou voeren, maar zij zijn er in ieder geval allebei moet ik zeggen. En daarna hebben we nog ruimte voor eventuele vragen te stellen en de beantwoording daar uiteraard voor. En ook aangeschoven is Evelien Bel, beleidsadviseur wonen, dat u ook weet wie zij is die hierbij zit. Dan denk ik dat ik nu het woord ga geven aan mevrouw Bergmans de Pijper voor de inleiding.
Op hoofdlijn wilde ik ongeveer hetzelfde zeggen als dat u nu als voorzitter al aangeeft. Mijn naam is Femke Bergmans, teamleider bij GROV. Wij gaan u vanavond doornemen met een presentatie die wij gemaakt hebben voor het woonwagenbeleid en het onderzoek naar de locaties die wij gedaan hebben. En we zullen op het eind ook een klein doorkijkje geven naar het vervolg. En wij zijn voor vanavond vooral heel erg benieuwd hoe u als raad kijkt naar de locaties. En welke tips en aandachtspunten u nog aan ons verder mee wilt geven, zodat wij dat in het verdere traject daar rekening mee kunnen houden.
Dank u wel. Dan mag ik nu naar voren vragen mevrouw Rolwes om in te komen spreken. Neem maar dat het pasje al klaar ligt, dat het geregeld is. Kijk, heel goed. Dan valt mij alleen nog te zeggen dat u daar 5 minuten de tijd voor heeft. We hebben in principe de tijd, maar ik zal u aangeven wanneer u tegen het einde van de tijd loopt, laat ik het zo zeggen. Mevrouw Rolwes.
Goedenavond allemaal. Ik ben Marian Rolwes. Ik wil u allen vragen om met een open hart te luisteren naar ons verhaal. Zoals zo mooi staat in de hal van het gemeentehuis Papendrecht, grondwet nummer 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Tot nu toe gelde dit voor alle bevolkingsgroepen, behalve voor de onze, de woonwagenbewoners. Om u een beeld te geven, neem ik u graag mee terug in de tijd. Wij waren een reizend volk, maar vanaf 1968 werd dat vrijwel onmogelijk gemaakt door een wijziging in de woonwagenwet. Wij werden geplaatst op grote woonwagenkampen, eigenlijk niet beter te verwoorden dan het onder toezicht vastzetten van een voorheen vrij reizend volk. Er was vaak een slagboom met bewaking en een eigen school. Het liefste dit alles ver weg van de bewoonde wereld. Eind jaren 70 kwamen er kleine woonwagenkampen en werden families noodgedwongen opgesplitst. In 1999 werd de woonwagenwet afgeschaft. Vanaf die tijd kwam er een uitsterfbeleid. Op leeggekomen vakken werden betonblokken geplaatst, zodat er steeds minder van de woonwagenkampen overbleef. Stelt u eens voor, u moet uw kind zien dat het niet kan wonen op de manier hoe het cultureel gewend is, omdat ervoor gekozen wordt alles van u af te nemen. Maar toen, in 2018, kwam er weer hoop. De wet werd aangepast, waardoor wij weer recht kregen op te mogen wonen hoe het bij ons cultureel hoort. Helaas verloopt dit tot nu toe nog niet zo vlot als zou moeten. Gemeenten zijn verplicht gesteld vanuit het College van de Rechten van de Mens om niet alleen behoefteonderzoek te doen en een toewijzingsbeleid op te stellen, maar ook om grond beschikbaar te stellen, vakken te maken naar behoefte en dit alles met een toekomstperspectief. Helaas zien wij vaak gebeuren dat er in plaats van een uitsterfbeleid een uitstelbeleid gehanteerd wordt. Dit is volgens de wet niet toegestaan. Door in sommige gevallen tactisch creëren van schaarste aan vakken is er vaak sprake van verdringing waardoor de hechte banden van de familie onder druk gezet worden. Dit is verboden inmenging en verstoring van dit cultuur. Gelukkig is dit bij ons niet het geval. Wij allen strijden met elkaar en voor elkaar. En dat willen wij graag zo houden. Stelt u eens voor, u moet uw huis uit en wonen in een caravan. Dat is leuk voor vakantie of ter overbrugging. Maar nu bent u 20 jaar verder. U vraagt om hulp, maar u wordt niet gezien of gehoord. Dat is hoe het voor ons voelt. Veel mensen zijn blij als ze na vakantie weer thuis komen. Maar wij kunnen nooit terug naar onze thuis. Ik sta vanaf mijn 18e op de wachtlijst. Ik word bijna 40 en dat is 22 jaar. Mijn zuster Jolanda staat op de wachtlijst vanaf haar 18e. Ze wordt nu bijna 48 jaar, dus dat is al 30 jaar. Wij kunnen niet leven zoals wij dat cultureel gewend zijn. Wij missen de geborgenheid en de veiligheid van het samen zijn. Het kunnen zorgen voor de ouderen. Onze moeder, Mina van Est, is helaas gestorven in 2021. Zielsongelukkig, gedwongen wonend in een huis. Wij hebben toen ze ziek was niet voor haar kunnen zorgen zoals wij dat gewend zijn, omdat wij niet bij elkaar stonden. Nu is onze vader Willem Rolwes ziek. Hij is pas geopereerd en er volgt nog een lang herstel. En weer kunnen wij niet voor hem zorgen zoals wij dat gewend zijn. Onze kinderen, die kunnen niet opgroeien op de manier zoals bij onze cultuur hoort. Tussen familie. Iedereen wie bij elkaar binnen kan lopen. En wij kunnen niet voor onze kinderen zorgen zoals wij dat gewend zijn. Er is een mooi gezegde. Je kunt het meisje uit de wagen halen, maar de wagen niet uit het meisje. En dat klopt. Ik ben trots op mijn afkomst. En ik weet heel goed waar mijn wiegje heeft gestaan. Ik zal me dan ook nooit schamen voor mijn afkomst. Maar zielsongelukkig, dat kan je haar wel maken door haar uit de wagen te halen. Mijn zuster Jolanda Rolwes is dan ook door stress lichamelijk heel ziek, doordat zij gedwongen in een huis woont. Ik wil afsluiten met u allen nogmaals te vragen, uw harten open te stellen en ons terug te laten keren naar onze thuis, zodat wij weer voor elkaar kunnen zorgen. En onze kinderen hun laatste stukje jeugd kunnen opgroeien daar waar ze recht op hebben en daar waar ze thuis horen, in de woonwagen. Bedankt voor uw tijd en voor het luisteren naar ons verhaal.
Dank u wel, mevrouw Rolwens. Mooi binnen de tijd ook. Ik zou misschien even vragen om nog heel even te kunnen blijven staan, om even te kijken of dat er nog vanuit de vergadering aanvullende vragen, onduidelijkheden zijn over het inspreken zelf. Mevrouw Stichter.
Ja, dank u wel, mevrouw Rolwens. Indrukwekkend verhaal. Ten eerste al bedankt dat u zo kwetsbaar wil opstellen en dat u dat ook zo met ons deelt. Maar even, ik moet het even duidelijk hebben. Hè? U zegt aan de ene kant, hè, wij zijn een reizend volk. En u stelt zich voor van, nou, als u 20 jaar in een kampeerwagen woont, dan bent u blij als u thuis komt. Maar hoe zit dat dan bij u? Is het dan juist andersom? Dat als u in een huis moet wonen, dat u dan juist niet thuis bent? Ik begreep het even niet. Kunt u dat nog even toelichten?
Mevrouw Rolwens.
Moet ik hem nu opnieuw vragen?
Nee, als het goed is, is het pasje één keer en is het alleen nog maar aan- en uitzetten.
Oké. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is van veel mensen snappen het gevoel niet. Wat maakt het nou uit of je in een woonwagen woont of in een huis? Vandaar dat ik de vergelijking probeer te maken van als je altijd gewend bent om in een huis te wonen, maar je wordt nu gedwongen om bijvoorbeeld in een kleine caravan te wonen of in een woonwagen. Maar dat is eigenlijk niet waar je thuis hoort. En veel mensen zeggen dan ook van, ik vind het leuk even in een kampeerwagen, maar als ik dan weer thuis kom, dan ben ik ook blij, want dan ben ik weer thuis waar ik hoor. En dat is dus bij ons het probleem, omdat wij dus gedwongen in een huis wonen, komen wij nooit thuis. Wij komen thuis als wij dus in onze woonwagen komen. En dat is wat ik ermee bedoel.
Dank u wel.
Dank u wel ook voor deze toelichting. Nu begrijp ik het. Dank u. Dank.
Andere vragen nog? Ik zag aan de linkerkant. Ik ga eerst naar mevrouw Schoor, dan kom ik bij meneer Boersma. Mevrouw Schoor.
Ja, dank u wel. Ook voor mij een verduidelijking. U zegt van, hè, je voelt je niet thuis in een huis, maar wel in een woonwagen. Maar u bent dan geen reizend volk. U bent dan toch wel alsnog dat u vastzit op een bepaalde plaats. In die woonwagen die daar staat.
Mevrouw Rolwens.
Dat klopt inderdaad. Maar dat komt dus omdat het vanwege de wet niet meer toegestaan is om te reizen. Ze zijn begonnen met ons vast te zetten op woonwagenkampen. Het reizen mocht niet meer. Dus dat is eigenlijk wat bij ons hoort, wat in ons bloed zit, wat wij nog het allerliefste zouden willen doen. Maar goed, dat mag niet meer. Sorry. Dat mag niet meer. Dus de enige optie die daaruit kwam was de woonwagenkampen. Maar ook dat is dus inmiddels van ons afgenomen. En dat is iets waar we nu dus voor strijden om dat weer terug te krijgen.
Dank u wel, mevrouw Robbins. Ik zie een verduidelijking, een vervolgvraag bij mevrouw Verschoor.
Het gaat er dan dus meer om dat u zeg maar als familie of gemeenschap bij elkaar bent.
Mevrouw Robbins.
Inderdaad, dat is wat ik ook aangaf qua het zorgen voor elkaar. De geborgenheid, de veiligheid, de kinderen. Het gewoon in- en uitlopen bij elkaar. Als er wat aan de hand is, je bent naast de deur. Of net zoals nu is mijn vader ziek. Nu moet ik constant de auto instappen om naar hem toe te rijden. En dat doen we met alle liefde. Maar het is niet hetzelfde.
Graag gedaan. Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Boersma.
Ja, ik wil u ook bedanken voor uw mooie, indrukwekkende betoog. Kunt u misschien iets meer zeggen over zeg maar, hoe uw gemeenschap functioneert op dit moment? U woont blijkbaar in een woning, in een huis. Er wonen mensen niet in een huis, in het woonwagenkamp. Hoe functioneert dat? Kunt u eigenlijk iets meer vertellen over hoe functioneert de gemeenschap hier in Papendrecht?
Mevrouw Robbins.
Zoals ik aangaf zijn de banden tussen ons allemaal gewoon goed. Alleen, we kunnen niet leven op de manier hoe dat wij het gewend zijn. We zitten op afstand van elkaar en daar zit het hem in. En ook het gevoel van in de woonwagen wonen. Het is anders dan in een huis. In een huis went het niet voor ons. Het is opgesloten zitten tussen vier muren. Het is gewoon moeilijk te beschrijven. Vandaar dat ik de vergelijking maakte van hoe zou het zijn als je gewend bent in een huis te wonen en je wordt gedwongen in een caravan te wonen. En dan moet je hem in principe omkeren. Dat is hoe het voor ons voelt. We zijn uit elkaar getrokken, we zijn niet bij elkaar. Maar we zitten ook niet in de woning waar wij dus thuis horen. Snapt u hem zo?
Dank u wel. Andere vragen nog? Ik zie eerst mevrouw Bokma en dan kom ik bij de heer Hardenboel. Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. We hebben aan de ene kant het kamp bij de Randweg, aan de andere kant, of kamp, maar daar staan een aantal plekken. En aan de andere kant bij achter de manege in de Wilgendonk hebben we de woonwagenwoningen. Als ik het goed begrijp, is een echte woonwagenwoning ook niet wat u bedoelt met een, u heeft meer een klassieke woonwagen voor ogen, want dat zijn eigenlijk een soort woonwagenhuizen die in de Wilgendonk staan. Klopt dat?
Mevrouw Robbins.
Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Daar heeft ieder zijn eigen gevoel bij. Ik zelf zou meer voor de klassieke woonwagen gaan. Maar nu is dus ook de definitie van een woonwagenkamp dat iedereen de woonwagen heeft hoe dat hij of zij hem zou willen. Rijk en arm door elkaar heen. Het verschil daarin. Dat alles mag zijn, bij elkaar mag zijn. Dat ieder mag zijn hoe die dat zelf zou willen. Maar het is wel zo dat we alle voor elkaar met elkaar strijden. En dat is iets wat we ook zo willen houden. We willen niet uit elkaar getrokken worden door verschillende meningen. We zijn wel één.
Dank u wel. Mevrouw Bokma, nog een tweede vraag.
Ja. Heeft u mee kunnen praten over de totstandkoming van het nieuwe beleid? En heeft u het gevoel dat u daarin gehoord bent?
Mevrouw Robbins.
Dat ging tot nu toe heel moeizaam. Vandaar dat ik ook zeg uitstelbeleid. Want dat gevoel kregen wij, dat gehanteerd werd. We zijn 2018 begonnen. Nou, aardige tijd geleden. Informatie kwam heel moeizaam. Moesten we vaak zelf omvragen. Anders dan hoorden we niks. Dus er was meestal één gesprek per jaar. Maar die vroegen we zelf aan. Dus dat ging een beetje moeizaam. Nou moet ik zeggen dat het laatste gesprek heel positief was. Er is ook een wisseling geweest van de medewerkers, dus dat heeft ook gewoon niet meegeholpen. We moesten iedere keer weer opnieuw starten, opnieuw ons verhaal doen, opnieuw moest weer alles bekeken worden. Dus dat is eigenlijk voor ons verloren tijd, waarmee ik ook bedoelde van we worden niet gehoord en gezien. Want je wordt steeds weer opzij geschoven, steeds wordt weer hetzelfde gevraagd. Dan voel je je niet serieus genomen. Ik moet zeggen, het laatste gesprek had ik wel een heel positief gevoel bij.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Hardenbol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag was nog, u heeft daar wellicht een beeld bij. Hoeveel mensen zijn er nu in Papendrecht die nog wachten op een plek? Hoeveel plekken zijn er nu en hoeveel zijn er dan dus ook nodig? Wellicht heeft u daar een beeld bij.
Mevrouw Robbins.
Ik heb daar niet een specifieke antwoord op. Zover ik heb begrepen, zijn er 25 op de wachtlijst. Maar hou me daar niet aan vast, want ik weet de specifieke cijfers daar niet van. Er zijn inmiddels ook natuurlijk weer bijgekomen, 18 jaar geworden inmiddels, doordat het allemaal zo lang heeft geduurd. Wellicht dat daar straks verdere informatie over kan komen.
Ja, ik zie daar inderdaad van links best wel wat geknikt, dus ik denk dat de heer Hardenbos een antwoord gaat krijgen. Al zei het misschien niet helemaal specifiek, want als er gisteren iemand 18 is geworden, zit hij misschien nog net niet in de cijfers, maar in ieder geval voldoende die richting op. Ik kijk even rond of er nog andere vragen zijn aan mevrouw Rolwens. Dat is niet het geval, dan wil ik u hartstikke danken voor het inspreken. Ik denk dat de raadsleden daar veel van hebben opgestoken. Dank u wel. En dan gaan wij weer verder met de presentatie van Companen en die wordt geloof ik verzorgd door de heer Wissink, dacht ik hè?
Ja.
Precies andersom. De heer Tiggeloven. Je zal het altijd zijn. 50-50 doe je het net verkeerd. De heer Tiggeloven.
Ja, goedenavond. Mijn naam is Pim Tiggeloven, werkzaam bij Companen en samen met collega Jeroen Wissink en de medewerkers vanuit de gemeente hebben we de afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het woonwagenbeleid en daarnaast ook de locaties. En ik zal u meenemen met het verhaal over het beleid en dan volgt daarna Femke nog even met de toelichting op de locaties. Eerst even terugblikken en dat is voor een groot deel het verhaal wat door mevrouw Rolwes net is gegeven van waarom nou woonwagenbeleid. En er werd ook al even gememoreerd aan die woonwagenwet die is ingetrokken. Nou, toen is er een soort van uitsterfbeleid bij veel gemeenten, dus niet alleen Papendrecht geweest. Elke keer als er een woonwagenstandplaats vrij kwam, werden er vaak betonblokken neergezet, zodat er niet een nieuwe woonwagen geplaatst kon worden. En zo werd dat langzaam maar zeker afgebouwd. Ondertussen zijn er nog steeds wel woonwagenplaatsen. Daar komen we daar nog even over te spreken. Er werd al even gezegd 2018, maar daarvoor is al rond 2010 een soort kentering gekomen vanuit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En vervolgens ook op landelijk niveau het College van de Rechten van de Mens. De Nationale Ombudsman heeft ook uitspraak gedaan. Er zijn diverse zaken door woonwagenbewoners aangespannen. En uiteindelijk is uit die jurisprudentie naar voren gekomen dat het Europees Hof heeft gezegd. De woonwagenbewoners die vormen een eigen identiteit met een eigen woonwagencultuur. En die woonwagencultuur bestaat uit een aantal dingen waarvan onder andere de woonvorm. Dus het leven in een woonwagen en het wonen in familieverband. Twee cruciale onderdelen zijn. En gemeenten hebben daar ook, en andere overheden hebben daar rekening mee te houden in hun beleid. Nou, dat was op Europees niveau een uitspraak. Vervolgens is in 2018 is het ministerie van Binnenlandse Zaken met een advies over hoe gemeenten met hun beleid moeten omgaan als het gaat om woonwagens. Dat was een advies, dus nog niet heel erg dwingend. Maar er zitten wel wat richtlijnen in. Gemeenten hebben rekening te houden met de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Dus je mag, als er een behoefte is, niet zomaar het aantal standplaatsen afbouwen, zoals dat in het verleden is gebeurd. Woningcorporaties, die hebben een taak voor de zogenaamde primaire doelgroep, dus de mensen met een laag inkomen die zelf niet hun huisvesting kunnen voorzien. Dat geldt niet alleen voor de reguliere woningzoekenden, maar ook voor de woonwagenbewoners. En bij de woonwagenbewoners zelf geldt ook van, betekent dat nou, zo'n beleidskader, gemeenten moeten vandaag meteen aan de slag om die plekken te realiseren? Nee, er is een soort norm, een referentie, dat de wachttijd voor woonwagenbewoners moet ongeveer gelijk zijn, en dat is een richtlijn die is gegeven, aan de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning, een gemiddelde sociale huurwoning in ieder geval in deze gemeente Papendrecht. In andere gemeenten kan het misschien weer net iets anders zijn. Maar je moet een soort referentie hebben dat die druk ongeveer gelijk is. En in aanvulling daarop, dat advies van het ministerie was redelijk op hoofdlijnen, is de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, met een wegwijzer gekomen waarin nog wat concreter is aangegeven hoe ga je nou met dat beleid aan de slag. En ook dat is weer eigenlijk een trigger voor de gemeente geweest om aan de slag te gaan. Nou, dan even over die behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Er is al iets over wachtlijst aan de orde gekomen. Er leven wat verschillende beelden over wat die wachtlijst nou is. De gemeente heeft in ieder geval sinds 2018 gesprekken gevoerd met woonwagenbewoners in Papendrecht, maar ook families die net buiten Papendrecht, maar wel families in Papendrecht hebben wonen. Over waar woont u nu, hoe is uw huishouden en heeft u behoefte aan een woonwagenstandplaats? En die gesprekken zijn sinds 2018 gevoerd. En langzaam maar zeker, door al die gesprekken die zijn gevoerd, is er een soort van belangstellende lijst ontstaan. Oh, de sheet valt even weg. En vanuit die belangstellendenlijst is dat eigenlijk een wachtlijst geworden. Nou, in totaal staan er op dit moment 26 huishoudens op die wachtlijst. Daar zit een wat maar aan. Je kunt eigenlijk zeggen dat is 20 tot 25, omdat binnen die 26 zitten er ook 5 die nu in een patio-woning aan de Ambedreef. Dat is een van de plekken waar woonwagenstandplaatsen zijn te vinden. Er zijn een aantal patio-woningen daar vlakbij, kom ik daar nog even over te spreken. Het zijn eigenlijk reguliere woningen, kleine woningen. Daar is een soort constructie ontstaan dat starters, dus thuiswonende kinderen vanuit de locatie Ambedreef, kregen daar voorrang als daar een plekje vrij kan. Maar dat is echt wel een reguliere woning. Dus die 5 mensen die daar nu wonen, die hebben echt een kwalitatieve vraag. Dus in absolute omvang, zij hebben al een plek, maar ze zoeken wel een woonwagenstandplaats. Dus vandaar 20 tot 25. Nou, ik had het al even over die termijn van die gemiddelde wachttijd. In ieder geval 10 van die 26 huishoudens die staan sinds die gesprekken zijn begonnen, dus 6,5 jaar, op die wachtlijst. Ja, misschien zijn er ook nog andere wachtlijsten. Je kunt ook kijken naar de inschrijflijst voor woningcoöperatie, voor sociale huur. Maar dit is even de referentie die de gemeente neemt. Wat kwalitatieve aspecten. Een groot deel heeft vooral behoefte aan sociale huur. Woonwagen, sociale huur, standplaats. Er is ook een kleine vraag naar koopstandplaatsen. En ook het advies van het ministerie geeft ook aan, je moet rekening houden met die verschil aan woonmensen, huur of koop. Dus je mag niet zomaar zeggen van alles wordt sociale huur, wat u er ook van vindt. Er kwam ook naar voren dat een groot deel, en dat kwam ook al even te sprake, de volk heeft voor een echte woonwagen. Dat wil zeggen vanuit hout-skeletbouw. Dus een versteende woonwagen, bijvoorbeeld de Ambedreven staan ze daar. Die hebben qua uiterlijk lijkt het redelijk op een woonwagen, maar ze zijn wel van steen. En dat is een van de onderdelen waarvan veel woonwagenbewoners zeggen, ja, dat appelleert niet helemaal aan dat woonwagengevoel zoals wij dat voor ons zien. Er zijn wel een aantal die zeggen van, ja, ik ben daarin opgegroeid in die type woningen. En ja, ik vind eigenlijk dat kwalitatief, dus weinig onderhoud aan, onderhoudsvrij, dat vind ik ook wel weer een voordeel. Dus een enkeling vindt dat niet zo'n probleem. Ondertussen proberen we te kijken of de... Ja, ik hou gewoon verder mijn verhaal, want ik kan het hier gelukkig wel zien, heeft u niet zoveel aan. Maar, de totale woonopgave in Papendrecht is breder dan alleen woonwagens natuurlijk. Hè. Je moet aandacht hebben voor die woonwagenstandplaats, maar de totale opgave, dat is in het woonplan vastgelegd, is tot en met 2030 660 woningen. Nou, daar is al een deel van gerealiseerd, er zitten nog heel wat plannen van reguliere woningen in de voorraad. Maar daarin zit nog niet in opgenomen het toevoegen van woonwagenstandplaatsen. Dus dat is een extra opgave daarin, bovenop wat in het woonplan staat. En als het gaat om die sociale huur, gemeente en woonkracht 10 gaan in gesprek over de realisatie. We hebben de afgelopen tijd, om tot dit beleid te komen, al gesproken met woonkracht 10. Maar die gesprekken moeten nog verder worden geconcretiseerd. Dan iets over wat er nu al is. 2 locaties, het kwam al even aan de orde. Aan de ene kant, meer aan de westkant, hebben we de Randweg. Dat zijn op dit moment 3 standplaatsen. Dat waren er ooit 6. Als dadelijk het beeld weer terugkomt, kunt u ook zien dat er een aantal betonblokken zitten. Dus een leeg grasveld aan de zijkant. En dat is nou precies waaraan te zien is, daar hebben ooit standplaatsen gelegen. Er ligt nu een betonblok, dus misschien komt er dadelijk weer net dat zwarte balkje zit voor het betonblok. Maar je ziet in ieder geval daar, ja, daar ziet u wat standplaatsen liggen en daarnaast een grasveld, daar hebben dus ooit in het verleden ook standplaatsen gezeten. Dan hebben we nog 9 plus 6 en dat zijn die 6 patio woningen aan de Ambedreef. Het bovenste plaatje, dat zijn de woonwagenwoningen. Dus eigenlijk zijn ze gewoon van steen. Het is niet houtskeletbouw zoals woonwagenbewoners dat graag zouden willen. Maar goed, het zijn, mensen kunnen daar wel in familieverband bij elkaar wonen. Maar goed, misschien heet het daar, die woonwagenwoningen zijn in 2010 gerealiseerd. Op dit moment zou je dat misschien, als je nu dat opnieuw zou moeten doen, zou je dat misschien anders doen. Maar ze staan er wel nu. Daaronder, en dat kunt u een beetje zien al in het plaatje erboven, er zit een veldje tussen en daarnaast staan dus die patiowoningen. Dus redelijk dicht bij de bestaande woonwagenlocaties, bij de woonwagenwoningen. Maar het zijn wel echt patiowoningen, het zijn reguliere woningen. Dus in die zin, dat is echt wel wat anders dan een woonwagen. Tegelijkertijd, ja, er is nu een soort voorrangsconstructie samen met de woningcorporatie. Dus dat opgeven, dat zou natuurlijk heel raar zijn. Je hebt liever woonwagens, maar deze constructie, ja, het is wel iets waardoor een startende woonwagenbewoner, een thuiswonend kind, daar misschien eerst stap kan maken. En dat dat niet de eindsituatie is, ja, dat is vers 2. Maar daarvoor zeggen we dus, je moet ze niet zomaar overboord kiepen, laat maar zeggen. Dan het proces wat we hebben doorlopen. Nou ja, we werd ook al een beetje geschetst door mevrouw Rolwes. Sinds 2018 zijn er gesprekken gevoerd over die woonbehoeften. Toen is vooral het een beetje een stroomversnelling zo rond medio 2023 gekomen. Toen zijn we ook begonnen met het omgevingsprogramma woonwagens en standplaatsen, het feitelijke woonwagenbeleid, op te gaan stellen. Door diverse gesprekken te voeren met onder andere Woonkracht 10, of hoe zij in de wedstrijd staan. De woonwagenfamilies, zowel aan de Randweg als aan de Ambedreef. En we hebben ook weer een soort update gemaakt van die woonbehoeften. Van welke woonvoorkeuren hebben de woonwagenbewoners die op die lijst staan. Medio 2024 hebben we een concept omgevingsprogramma ook weer even toegelicht aan de woonwagenbewoners. Die hebben ook nog wat aanvullingen, kritische noten kunnen plaatsen. Hebben ook weer wat correcties opgemaakt. En in het najaar zijn we aan de slag gegaan om te kijken van wat betekent nou voor welke locaties geschikt zijn. Want daar bleek al uit dat er een opgave lag qua behoeften. En inmiddels dat concept omgevingsprogramma is vastgesteld door het college. Vanaf volgende week uit mijn hoofd zit dat ter inzage ook. En er is ook een concept beleidsregel voor de toewijzing van standplaatsen. Dus hoe wijs je die vrijkomende standplaatsen toe? Die ligt dan ook ter inzage. Dus dat is een beetje het proces. En dan kom ik aan mijn laatste sheet. Wat zijn een beetje de hoofdlijnen uit dat omgevingsprogramma? Naast dat natuurlijk die behoefte duidelijk is weergegeven. Hebben we ook iets gezegd over definities. Wie zien wij als woonwagenbewoner? En daar is al heel veel in de jurisprudentie over gezegd. Maar in ieder geval gaat het om mensen die in de eerste of tweede graads familie zijn van mensen die in Papendrecht in een woonwagen wonen of hebben gewoond. Maar ook de mensen die zelf in een woonwagen in Papendrecht gewoond of hebben gewoond. En die familieverbanden, eerste en tweede graads familie, hebben wij zelf niet verzonnen. Dat is eigenlijk het zogenoemde afstammingsbeginsel. Dat is al decennia geleden als een soort norm van wie behoort wel en niet tot woonwagenfamilies benoemd. En dat heeft dus te maken met de echte dichte relatie van mensen die ooit in een woonwagen hebben gewoond of nu nog wonen. Moeten mensen ook op het moment dat je in aanmerking wil komen zelf aantonen. En die redelijke termijn, wat is nou een redelijke termijn voor de wachttijd voor een woonwagen? Die hebben we dus vergeleken met de gemiddelde inschrijftijd voor een sociale huurwoning in Papendrecht. Dus 9,7 jaar, dat is op dit moment die inschrijftijd. Dat is een beetje ook de wachttijd, de gemiddelde wachttijd, waar binnen die termijn zou je dus over een woonwagenstandplaats moeten beschikken op het moment dat je de vraag hebt geuit of in ieder geval op die lijst bent gekomen. En we zagen dus al dat een aantal mensen al best een behoorlijke tijd op die wachtlijst staan. Nou, iets over de rolverdeling. Gemeente heeft op veel manieren een belangrijke rol. Gemeente is in de lead om het beleid vast te stellen. Nou, dat is ook gebeurd. De behoefte in beeld brengen, dat is ook gebeurd, maar dat is een blijvende taak, want het stopt niet na vandaag. Locaties inventariseren, komen we dadelijk over te spreken. Maar ook de mensen die niet de doelgroep van de corporatie zijn, dus die een iets hoger inkomen hebben, daar heb je dan vervolgens als gemeentetaak voor, om die mensen in ieder geval te faciliteren. Want die moeten misschien een woonwagen of een standplaats kopen. Of je moet in afspraak met de corporatie komen, totdat de corporatie ook voor die groep iets gaat betekenen. Maar als gemeente moet je die mensen wel in de positie brengen dat er een mogelijkheid is. Nou, gemeente is ook voor handhaving, het beheer van de wachtlijst. En op dit moment is de gemeente eigenaar van de standplaats aan de Randweg. Dat is op dit moment, en eigenlijk zou het beter zijn, ja, is het de taak van de gemeente om dat soort standplaatsen in beheer te zijn. In het beleid hebben we ook aangegeven. Dat is ook een van de gesprekspunten met Woonkracht 10. De rol van de corporatie, Woonkracht 10, ja, die zijn er natuurlijk voor de mensen met een laag inkomen. Dus, en dat is een huishoudinkomen tot ongeveer 50.000 als het om een eenpersoonshuishoudens gaat en bijna 55.000 euro als het om meerpersoonshuishoudens gaat. En Woonkwartier is op dit moment al eigenaar van de Ammerdreef, dus zij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van zowel de woonwagens, de woonwagenwoningen, de patiëntenwoningen als het onderhoud van de standplaatsen. En dan ook de woonwagenwoners, die hebben ook een rol in dit verhaal. Zij zijn namelijk, als het gaat om de randweglocatie, eigenaar van de woonwagens. Dus de woonwagenwoners gaan zelf, die daar wonen, over het onderhoud van hun woonwagen en wat ze daarmee doen. Die tweede bullet is wel belangrijk, want er is niet echt een soort toetsend orgaan in Nederland wat continu kijkt van of gemeenten en woningcorporaties de juiste dingen op dit vlak doen. Dus worden de acties die in het omgevingsprogramma staan genoemd, worden die ook op de juiste momenten uitgevoerd? Er is niet een rijksoverheid die dat controleert. Dus in de praktijk komt het eigenlijk ook wel aan op de woonwagenwoners om toe te zien van doet mijn gemeente of doet mijn woningcorporatie de juiste dingen op het juiste moment. En dan zie je ook dat er best wel wat gemeenten zijn waar woonwagenbewoners uiteindelijk constateren van hey, mijn gemeente doet niet voldoende of mijn woningcorporatie doet te weinig. Ik stap dan naar het college van de rechten van de mens om te kijken van wat betekent dat? En moet mijn gemeente of woningcorporatie aangespoord worden om tijdig in actie te komen? Nou, dat is dus ook een rol daarvoor. Dat wat betreft het omgevingsprogramma, dan volgt nu nog een deel over de locaties.
Kan ik deze gewoon gebruiken? Hij staat nu nog aan.
Ja, volgens mij is hij gewoon aan, want dan gaat hij volgens mij automatisch.
Oh. Ja. Dan neem ik jullie nu nog mee in hetgeen wat wij gedaan hebben met het onderzoek naar de potentiële locaties. Want zoals Pim net al zei, hebben wij vorig jaar zo'n 13 locaties onderzocht. Die zijn samen met Companen en de woonwagenbewoners zijn die tot stand gekomen. Uit die 13 locaties, daar is een korte scan op geweest en daar zijn 7 locaties van overgebleven. En wij hebben die 7 locaties aangeduid als een mogelijke kansrijke locaties. Die hebben wij vervolgens veel dieper uitgezocht. Daar is gekeken naar de ruimtelijke ordening, naar de stedenbouw, een stukje ecologie, grondeigendom. Maar ook bijvoorbeeld naar de financiën die daar mee gemoeid zijn. En zo zijn wij gekomen tot een verder vervolg van 4 locaties die wij als meest kansrijk zien om ook op redelijk korte termijn te realiseren. Dat zijn deze 4 locaties. Degene die lichtgrijs gedrukt zijn, de laatste is afgevallen Douwes Dekkelaar, omdat daar ondertussen andere ontwikkelingen zijn vastgesteld. Maar de bovenste 4, de Randweg, de Volkstuin aan de Ammerdreef, het grasveldje bij de noordzijde van het politiebureau en de Volkstuin aan de Molenvliet, die hebben zogezegd de meeste punten gescoord. Dus al deze locaties hebben wij getoetst aan de onderdelen van grond, van ecologie, de ruimte, hoeveel woonwagens daarop kwijt kunnen. En zo zijn de bovenste 4 tot stand gekomen. Er zit ook een soort volgorde in. De Randweg heeft daarmee de meeste punten gescoord. Dat snapt u denk ik ook wel, omdat dat al ruimte bevat. Hè? Dat is ook de foto die linksbovenin zat, waar nu al de betonblokken staan. Dus wij willen heel graag. Wij denken nu, met de kennis die wij nu hebben, dat deze 4 locaties meest kansrijk zijn. En daar zijn we dus ook heel benieuwd naar hoe u daar als raad naar kijkt. En of daar wat de eerste ingeving is die u daarbij heeft. De andere 2 locaties zijn ook wel mogelijke locaties, maar die hebben net wat lager gescoord op de puntenverdeling. Waar wij graag met u over in gesprek willen gaan is welke aandachtspunten u met ons mee wil geven voor deze locaties, maar ook bijvoorbeeld hoe u kijkt naar de participatie. Hoe kunnen wij de participatie met de woonwagenbewoners vormgeven, maar ook bijvoorbeeld met onze andere inwoners. Het zou bijvoorbeeld kunnen middels een burgerberaad, om maar even een voorbeeld te noemen. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden voor. We hebben vanavond een beeldvormende avond. Wilt u nog een keer een beeldvormende avond of zouden we daarna door kunnen naar een oordeelsvormende avond? Dat zijn zo even een paar dingen waarover wij met u in gesprek willen. Het vervolg, wat in elk geval nog in de pijplijn zit waar wij mee verder gaan, is dat er daadwerkelijk een keuze gemaakt gaat worden over de locaties. Er moeten ook nog een paar uitgangspunten verder uitgekristalliseerd worden. Dat werd net ook aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan zaken als willen wij gaan verhuren, willen wij verkopen. Wat betekent het voor de inrichting van de buitenruimte? Wat zijn de afspraken met bijvoorbeeld een woonkracht 10 die wij kunnen gaan maken? Zulke soort zaken hebben echt nog wel nu nog de nodige stapjes nodig. Maar daarmee is het voor ons wel belangrijk dat wij iets gaan weten over de kansrijke locaties. Het is aan het college nu nog om een besluit te gaan nemen over kansrijke locaties. En vervolgens komt er een voorstel richting u als raad. Ook vanwege de financiën die daar uiteraard mee gemoeid zijn. Dat is ook echt uw bevoegdheid. Dat is het zo op hoofdlijnen, denk ik wel eventjes.
Ja. Dank u wel, mevrouw Bergmans. Dan ga ik de vergadering even of dat er vragen zijn. Begin ik dit keer aan de kant van D66, de heer Hardenbol.
Ja, ik heb een aantal vragen genoteerd gedurende de presentatie. Allereerst, dank voor de presentatie. Over het algemeen werd gezegd over de tijdlijn. Sinds 2018 zijn die gesprekken er gekomen. Dat zei mevrouw Rolwent volgens mij ook al. En toen had zij het idee, zei zij ook van, daar kwam niet zoveel uit. En nu wordt eigenlijk gezegd, vanaf medio 2023 is er een schoonversnelling genomen. Ja, nou ben ik ook wel benieuwd wat er dan in die 5 jaar gebeurd is. Dat is eigenlijk vraag 1.
Wie kan ik daarvoor het woord geven? De heer Tegeloven.
Ja, ik vind het een beetje lastig om te vertellen, want wij zijn vanuit Compaan en we zijn in het voorjaar van 2023 gevraagd. Dus ik vind het moeilijk om aan te geven wat in die termijn daarvoor is gebeurd. Dus ik kan vooral spreken over de periode dat wij daarvoor gevraagd zijn. Ik weet wel dat in de periode daarvoor wel, wat mevrouw Rolwes ook al aangaf, verschillende wisselingen van personen zijn geweest. Dus maar ik vind het lastig om daar iets verder over aan te geven. Ja,
begrijp ik vanuit u dan wellicht de vraag desnoods aan het college om daar nog eens technisch op terug te komen. Mijn tweede vraag was, u gaf ook aan, wat wordt er dan gezien als woonwagenbewoner? Dat zijn dan eerste en tweede graad familieleden die wonen of hebben gewoond in een woonwagen. En mijn vraag daarbij was dan, in hoeverre voldoen mensen uit de woonwagencultuur daar dan nu nog aan als er al ruim 25 jaar een uitsterfbeleid gevoerd wordt?
Nu kun je zoiets nog doen. Kijk, als je jaren verder zou zijn, dan wordt het steeds lastiger. Maar er wordt ook geen termijn gesteld, hè, van wanneer heeft men in een woonwagen gewoond. Als jij als jouw familie van generatie op generatie in een woonwagen heeft gewoond, dan kun je je woonwagenbewoner voelen. Dus het is vooral eigenlijk bedoeld om bijvoorbeeld andere categorieën, bijvoorbeeld mensen die in een tiny house hebben gewoond of stadsnomaden, hè, om dat soort doelgroepen. Ja, dat is niet de woonbare groep die hier bedoeld wordt. En het gaat wel echt om mensen die ook enige binding hebben met de gemeente Papendrecht. En op basis van die manier, die mensen die 25 die genoemd zijn of die 26, dat zijn ook mensen die daaraan voldoen.
Dank u wel. Andere vraag nog, de heer Arnemond.
Ja, nog één vraag. Doet de microfoon het. Er werd nu aangegeven, de Randweg is de voorkeurslocatie. Nou weten we en hebben we het daar vaak in de raad ook over de nabijgelegen locatie, de Wieken. Waarvan we weten dat er vaak permanent niks mogelijk is vanwege de milieuzone. Ik geloof dat het met name met geluid te maken heeft. Afkomstig van de rivieren Driesprong. In hoeverre is al bekend dat de Randweg daar aan gaat voldoen?
Mevrouw Bergmans.
Ja, dat zijn dus wel van de punten waar we rekening mee moeten houden inderdaad. En die we nog verder uit zullen moeten zoeken. Ja, dat is correct.
Dank u wel. Ga ik naar de Partij van de Arbeid. De heer Wolters.
Ja, dank voorzitter. Er worden 4 locaties op het bord geplaatst. 2 locaties die zijn op dit moment bezet door de volkstuinen. Levert dat nog problemen op? En mijn tweede vraag over die plaatsen is, voldoen die plaatsen om aan die 26 woonwagenbewoners plaats te bieden?
Mevrouw Bergmans.
Ja. De volkstuinen, de verhuur van de volkstuinen loopt enorm terug. Dus dat geeft wat ruimte om te kijken naar andere mogelijkheden, zogezegd. En uw tweede vraag, sorry.
Hoeveel plaatsen kunnen we creëren op die locatie?
Ja, nou, zo uit mijn hoofd durf ik niet te zeggen om hoeveel plaatsen het exact op die locatie gaat. Maar we hebben die 4 plaatsen nodig om in totaal te kunnen voldoen aan de behoeften van de woonwagenbewoners. Dus de 4 plaatsen zijn in zogezegd in gezamenlijkheid nodig.
Dank. Dan heb ik nog een vraagje over de uitgangspunt qua wachttijden. U spreekt over inschrijftijd van 9,7 jaar. Dat is correct, maar ik weet toevallig dat de woningstichting eigenlijk rekent met de zoektijd. En die ligt een stuk lager, die ligt rond de 5 jaar. En ik mag me aannemen dat als iemand een woonwagen wil hebben, dan schrijft hij in. Maar dat is voor mij gelijk de zoektijd.
Meneer Tegelover.
Ja, vanuit het perspectief van wanneer ben je actief woningzoekende, klopt dat helemaal. Hier is natuurlijk, we hebben gekeken ook van wat is vanuit het college van recht van de mens daarin genoemd. Waar ook het ministerie van Binnenlandse Zaken in hun advies daar een uitspraak over hebben gedaan. En dan hebben ze het eerder over de inschrijftijd. Ja, en dat wordt niet tot in de fijnste details toegelicht. Maar je moet ook een zekere balans zien te vinden tussen aan de ene kant, het moet vergelijkbaar zijn, maar het moet ook wel reëel zijn. En als je actieve zoektijd als uitgangspunt neemt, wordt die tijd een stuk minder. En is het altijd wel zo reëel om in die korte tijd die standplaats te kunnen realiseren? Je moet nog locaties, daar moet je nog de zekerheden en de afspraken over maken. Je moet dingen nog bouwrijp maken. Dat zijn nog wat stappen te ondernemen. En dan is Papendrecht nog een gemeente waar die tijd nog enigszins doen wij qua inschrijftijd, maar er zijn ook gemeenten zoals in Noord-Oost-Groningen, waar je misschien binnen een paar maanden aan een inschrijftijd al aan een reguliere sociale huurwoning komt. Ja, dan kun je dat niet meer als norm, als uitgangspunt nemen voor enerzijds die druk vergelijkbaar houden, anderzijds het moet wel reëel zijn om plekken te kunnen realiseren. Dus het is daar die balans in zoeken.
Dank u wel. Dan ga ik naar de CDA, de heer Schel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Wolters heeft al een aantal vragen gesteld die ik ook had. Maar ik had nog wel, als we alle 4 de locaties toekennen, dan is de wachtlijst dus 0. Is dat, dat lijkt me toch ook niet helemaal reëel, ten opzichte van anderen die nog steeds 9,5 jaar moeten wachten.
Leer tegenover.
Nou ja, een deel van de mensen die op die wachtlijst staan, die staan er niet sinds vandaag op. Hè. Die staan er echt al een behoorlijke tijd op. Dus juist daar ook naar kijken is wel reëel. En ja, er zit ook een soort praktisch punt aan. Hè. Kijk, als je op een gegeven moment een locatie gaat ontwikkelen voor mensen die al heel lang op die wachtlijst staan en tegen die norm aanhikken, ja, dan is het heel onhandig en niet echt financieel rendabel om te zeggen van we doen een aantal plekken en de rest niet. Dan kun je beter zo'n locatie in één keer inrichten. Maar hoe dat in de praktijk eruit zal zien, ja, ook dat is volgens mij nog onderwerp van gesprek met bijvoorbeeld een woonkracht 10. Van wat kun je waar realiseren op welke termijn? We hebben in ieder geval gekeken van die locaties die we nu in beeld hebben. Kun je daarmee in ieder geval de behoefte in zijn totaliteit realiseren? Ja, en vervolgens moet je verder de gesprek aanvoeren van hoe kun je dat, welk tijdspad volgt daaruit. Maar dat die druk erop zet, met name bij de mensen die al behoorlijk lang staan te wachten, ja, daar zit de noodzaak het hoogst. En hoe dat exacte tijdspad eruit komt zien, alles in één keer of in gefaseerd, ja, dat moet blijken.
Ja, dat is duidelijk. De andere vraag die ik, even kijken hoor, er zijn 2 dingen die zeg maar belangrijk zijn in het voor de woonwagenbewoners, dat is 1 de vorm van wonen, maar ook het bij elkaar wonen. Maar met die 4 locaties voldoen wij toch niet aan dat tweede punt, want dan wonen ze nog allemaal verspreid.
Er zijn verschillende families hoor. Het is niet 1 grote familie die iemand hetzelfde is. Er zijn verschillende families. En je moet juist bij die locaties ook kijken van dat in ieder geval de mensen die hechte familiebanden met elkaar hebben en juist met elkaar die mantelzorg bijvoorbeeld willen verlenen, gewoon informatie van te kunnen, dat ook kan. Dus daar moet je in ieder geval zoveel mogelijk aan tegemoet komen. Dus je kunt ook kijken welke. De ene familie zit misschien meer op de ene locatie, de andere familie meer op de andere locatie. Ook dat moet je kijken, hoe kun je dat vormgeven. En dan nog is het zo dat kun je zo goed mogelijk doen. Maar het besef moet ook zijn van je moet kijken wat mogelijk is. En als nou toch blijkt van ja, we kunnen niet allemaal met elkaar bij elkaar wonen, ook al zouden we dat heel graag winnen, omdat gewoon simpelweg die ruimte niet voor is op die plek. Dan moet je kijken naar wat is dan het meest ideale scenario. En dat zul je dus ook met woonwagenbonus moeten kijken. Van hoeveel ruimte heeft deze locatie? Welke familie ligt dan het meest voor de hand? En wat doe je dan als net niet die hele familie bij elkaar kan wonen? Wat is dan de tweede beste oplossing? Dus zo moet je nog in de praktijk echt gaan kijken van hoe het passend gemaakt kan worden.
Een laatste vraag voor de eerste geld.
Ja, dat wou ik zeggen. Ik heb nog één laatste vraag. Dat ging ook wel over, want er zijn twee locaties waar dus volkstuinen zitten. Nou wordt er even gezegd van nou, er is een terugloop van volkstuinen. Maar goed, we gaan het nu reduceren tot nul op die twee plekken. Ik vroeg me even of dat wel, ja, is dat een haalbare kaart? Of dan, ja, dat verstoort zeg maar, de volksverenigingen toch ook behoorlijk in hun uitvoering van hun nou ja, hobby's.
Mevrouw Bergmans, denk ik.
Nou, wat de gedachtegang nu is, ook met deze vier locaties, is dat er een soort volgorde in zit. Waar we dan als eerste wat kunnen realiseren. Hè, omdat bijvoorbeeld de randweg wat makkelijker is al dan bijvoorbeeld een volkstuin. Dus daar zal ook qua tijd zal daar een verloop in zitten. En die tijd kunnen we dan ook gebruiken om in gesprek te gaan met de gebruikers van de volkstuin inderdaad. Ja, maar ook dat vraagt nog de nodige gesprekken en de nodige aandacht. Ja, het is best een complexe opgave ook.
Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van de PHB. Nee, ik kijk naar de fractie van de SGP, de heer Boersma.
Ja, bedankt. Ik heb ook een aantal vragen. Even op die volkstuinen voortbordurend. Ik had het eigenlijk niet zo begrepen dat een gehele volkstuinvereniging zeg maar, zou verdwijnen en daarvoor standplaatsen terug zouden komen. Omdat, als ik bijvoorbeeld al kijk naar de Molenvliet, als je dat hele perceel zou pakken, dan zou je volgens mij zo 20 dingen neer kunnen zetten. Dus ik heb het eerder zo begrepen dat er een gedeelte van het gebied afgebakend zou worden en dat er ja, wellicht in de toekomst dat uitgebreid zou worden, maar dat het niet om het hele perceel zou gaan. Klopt dat? Of?
Nee. Er is ook we zijn in gesprek ook met de volkstuinvereniging en zij zijn zelf ook wel zich aan het beraden op de toekomst van de vereniging. Daar zijn verder nog geen bindende uitspraken of iets dergelijks over gedaan. Maar als we het hebben over die locaties, dan gaat het inderdaad bij de Molenvliet om zo'n 20 standplaatsen en bij de volkstuin, ter hoogte van de Amberdreef, om zo'n 6 à 8. Dus het gaat zeker bij de Molenvliet om best een substantieel aantal.
Ik wil toch even...
Oh.
Er komt een aanvulling van de heer Wissink.
Ik wil er even naar toevoegen. We hebben gekeken naar even de totale oppervlakte van de locatie. Dan klopt het inderdaad dat je als je kijkt naar de Molenvliet, dan zou je er in principe 20 standplaatsen kunnen realiseren. Afhankelijk van de familieverbanden en de omvang van de locatie zou je ook kunnen zeggen, we doen je bijvoorbeeld de helft van de locatie ontwikkelen. Zodat ook nog een deel van die volkstuinen zouden kunnen blijven bestaan. Dus dat is eigenlijk het maatwerk dat je straks gaat toepassen. Om te kijken van hoe kun je dat het beste invullen.
De heer Boersma.
Ja, en dan een vraag over de randweg. Want het lijkt mij eigenlijk vrij eenvoudig om daar ja, plekken toe te voegen. Omdat die plekken eigenlijk ook al gereserveerd zijn. En daar ooit iets heeft gestaan. Is dat, ik begrijp toch dat er eigenlijk nog, nou ja, bijvoorbeeld is het dan mogelijk met vergunningen en dergelijke, maar is dat inderdaad complexer dan dat lijkt? Of zou je zeggen, ja, daar kan bij wijze van spreken morgen al iets gaan gebeuren?
Als je het hebt over laaghangend fruit, zou dat wel in eerste aanzicht de meest voor de hand liggende locatie zijn, waar je redelijk snel, er liggen ook, misschien een zijstap, maar er ligt ook leiding in de grond. En dus in het aansluiten van woonwagens daar is een stuk makkelijker. Want als je op hele maagdelijke grond woonwagens gaat realiseren, dan moeten die in de basis ook bijna energie-neutraal en aardgasvrij zijn. En dat heb je op die locatie van de Randweg, kun je daar toch nog redelijk snel en daardoor ook betaalbaarder plekken realiseren.
De heer Boersma, laatste vraag.
Ja, bedankt. Voor deze gunst. Dan noem ik hem zo. Er zijn twee locaties die minder kansrijk zijn. Of kansrijk zijn, maar wel wat ingewikkelder, zeg maar. Dus het grasveldje achter het nieuwe politiebureau en de locatie Volkestuin en Westeind. Er zijn ook nog locaties die hier niet zijn genoemd, maar die onderdeel maakten van die 13. Is daar op een of andere manier nog inzicht in te geven? Ja, hoe moeten we die wegen, zeg maar? Waarom zijn ze minder kansrijk en waarom zijn die andere, wat is het, 6, even uit mijn hoofd, afgevallen?
Nou, dat heeft er met name mee te maken dat eigenlijk op... Kijk, we hebben eigenlijk een groslijst gemaakt van alle locaties die er zijn op basis van eigenlijk de kaart op tafel en ook van de gesprekken die we hebben gevoerd. Er zijn gewoon een aantal locaties eigenlijk, die stonden erop, die zijn afgevallen, omdat daar eigenlijk al, we ook op bijvoorbeeld verdergaande gesprekken waren over een andere invulling van de locatie. Vandaar dat ze eigenlijk zijn afgevallen. Dus daar liepen ook al gesprekken over reguliere woningbouw of andere ontwikkelingen. Dat heeft daarin onder andere meegespeeld.
Als aanvulling erop, bijvoorbeeld de Noordhoek stond erop. Maar daar is natuurlijk, zijn we bezig met de flexwoningen, om maar even iets te noemen. En het Zwarte Veld die stond er bijvoorbeeld ook op. Maar hier, we zijn bezig met Kraaihoek. Dus zo zijn er een aantal locaties die erop stonden, maar die... Ja, waar al andere plannen bijvoorbeeld mee waren. En die ook alweer verder in ontwikkeling zijn.
Dank u wel. Ik kijk naar de ChristenUnie-fractie. Mevrouw Stichter.
Dank u wel, voorzitter. Nou heeft het een heleboel jaren geduurd, hè? Nu gaan we het beleid hopelijk vaststellen. En wat verwacht u nu? Deze mensen zitten al heel lang te wachten, hè, op uitbreiding van hun woonwagens. Heeft u verwachtingen hoe lang dit gaat duren voordat we echt tot uitvoering kunnen overgaan? Want ik ben zo bang dat er alweer allerlei zaken tussen gaan komen. Begrijpt u wat ik bedoel? Of wat is een reële verwachting voor deze mensen?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Wij zijn als bureau ook een paar keer gevraagd door het ministerie van Binnenlandse Zaken om na een x-aantal jaar even een analyse te maken van hoeveel standplaatsen zijn er landelijk bijgekomen. En dan zie je dat de afgelopen jaren sinds 2018, sinds dat advies van het ministerie, maar heel beperkt standplaatsen bij zijn gekomen. Gemeenten zijn wel heel druk met behoefteonderzoeken en beleid opstellen, maar de feitelijke realisatie, dat blijft nog wel achter. En er zitten best wel wat mits en maren, maar de crux zit hem vooral in, krijgen we de neuzen dezelfde kant op. En dat we zien dat dit een opgave is waar we gewoon iets voor moeten betekenen, omdat die doelgroep al zo lang wacht. Ja, en dat is volgens mij de crux om snel stappen te kunnen zetten. Dus ik durf daar geen termijn op te plakken, maar snelheid kan helpen als we allemaal daar voor dat doel gaan.
Mevrouw Stichter.
En heeft u ook ervaring mee hoe u gemeente, inwoners, de neuzen dezelfde kant op kan krijgen? Want daar ligt natuurlijk nog wel een communicatief en een heel proces. Hoe heeft u daar ervaring mee?
Nou, ik moet zeggen, wij zijn als bureau vooral actief als het gaat om behoeften en het beleid opstellen en locatieonderzoek. Er zijn weer specifiek andere bureaus die meer die communicatievaardigheden en hoe ga je dat betrekken doen. Er zijn wel partijen op actief hoor, dus er zijn volgens mij wat suggesties ook doorgeven, anders kunnen we dat nog doen. Maar dat is weer een aparte tak van sport ook weer.
Dank u wel, dan ga ik naar de VVD-fractie, mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst een vraag. Welke locaties hebben nou de voorkeur voor de families? Want dat lijkt me toch ook wel een belangrijk punt. En ik begrijp uit alles dat er nog niet zoveel beeld is over het aantal wat we kunnen gaan realiseren. Klopt dat? Want daar worstel ik nog wat mee. Hoeveel gaan we dan uiteindelijk realiseren en hoeveel plekken? En ik vind het heel bijzonder. We hebben ooit voorgesteld om huizen te gaan bouwen op het terrein van de Manege. En dat mag niet, omdat het te dicht bij de N3 ligt. En dan vind ik het heel bijzonder dat er wel een locatie, dat er wel woonwagens zouden mogen worden geplaatst. Kunt u daar wat nadere duiding over geven? Dat waren het even. En de participatie nog?
Oké, er zijn al 4 vragen.
Ja, nee, dat is meer een tip. Ik zou dat gewoon samen met families inrichten, zodat omwonenden samen met de families kunnen praten in plaats van over elkaar. En gelijk kunnen ontdekken dat ze goede buren eraan hebben.
Dus de vragen gingen over wat is de voorkeur van de families, hoeveel woningen kunnen we daadwerkelijk realiseren en hoe zit het met de nabijheid van de N3 en een tip over de participatie. Succes!
Ik ga mijn best doen, maar ik merk dat ik dit heel lastig vind. Ik heb even opzij moeten kijken om antwoord te kunnen geven op de eerste vraag. De 13 locaties, dat is wel afgestemd met onze woonwagenbewoners, maar verder daarna de uitsplitsing inderdaad naar 7, naar 4, is niet met de woonwagenbewoners overlegd.
De volgende vraag was over of de daadwerkelijke hoeveelheid benodigde locaties ook echt gerealiseerd kan worden. Ja. Of dat daar nog ruis op zit.
Ja, zoals wij daar nu naar kijken, zijn de 4 locaties nodig om de opgave op te kunnen vangen inderdaad. Dus dan kunnen we de wachtlijst reduceren. Ja.
En dan was de laatste vraag over het bouwen in de nabijheid van de N3.
Ja, daar durf ik eerlijk gezegd even geen antwoord op te geven. Nee, dat moet ik u verschuldigd blijven. Ja.
En wellicht is dat een optie om schriftelijk op terug te komen als dat zo lukt. Ja, oké. Okay. Ik zie, is mevrouw Bokma daar ook mee eens dat daar schriftelijk op teruggekomen wordt? Ja, oké, okay, top. Dan zijn we alle fracties langs. Zijn er nog nabranders bij leden van de vergadering? Ik begin bij de heer Boersma, dan kom ik bij de heer Wolters. De heer Boersma.
Ja, en dan als het gaat over de bouwen, dan heb ik voor Molenvliet bouwen bij de snelweg. Want dat ligt natuurlijk ook vrij krap erop. En daarachter ligt een industrieterrein. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar of dat meteen bij diezelfde schriftelijke reactie nog meegenomen kan worden. Ja.
Dus een meer algemene aanvulling. Hoe zit het überhaupt met normen ten aanzien van wegen, et cetera, luchtkwaliteit, dergelijke zaken. Oké, okay. En dan kom ik bij de heer Wolters.
Ja, nog een vraagje over de aantal plaatsen. Stel dat we niet het aantal plaatsen kunnen leveren als gewenst is. Hoe gaat dan de toewijzing voor sociale huur? Hebben we natuurlijk de Stichting Woonkeus. Is dat ook zoiets voor woonwagenbewoners? Of?
Nou, in het omgevingsprogramma, dus in het woonwagenbeleid, zijn de toewijzingsregels ook opgenomen. En die zijn ook vastgelegd in de huisvestingsverordening. Dus eigenlijk staat daarmee redelijk helder ook weergegeven wie als eerste naam meekomt en wie daarna. En daarin wordt ook rekening gehouden met die familiebanden. Dus juist mensen die ook afstammen van de woonwagenfamilies. Dus die daarin duidelijk als eerste aan de beurt zijn. Dus onafhankelijk van of er morgen of overmorgen plekken gerealiseerd worden, die toewijzingsregels, daar moet je over beschikken. Dus die zijn ook vastgelegd.
Dank u wel. Dan zie ik nog een nabrander toch van de heer Schel.
Ja, wat ik zeg, want het kan natuurlijk zijn dat we niet alle 4 de locaties tegelijkertijd doen. Of dat je noemde dat laaghangend fruit. Dus komen we dadelijk in de situatie dat we zeggen, nou, daar kunnen 3 families kunnen, eerst terecht daar. En dan gaan we nog een andere locatie openen, wat eigenlijk voor die familie dan beter is. Kunnen we dan in zo'n situatie terechtkomen?
Nou, er zijn een paar factoren die je daar bij elkaar de puzzel moet leggen. Want je hebt een locatie, je moet kijken van hoeveel plekken zijn daar beschikbaar. Maar vervolgens moet je ook kijken welke familie qua omvang en aantal familieleden past daarbij het beste. En dan doe je dat het liefst met de mensen die al het langst op die wachtlijst staan. Maar er zullen misschien ook wat familieleden zijn die iets korter op de wachtlijst staan dan sommige anderen die niet familie zijn. Dus daar moet je een soort optimum en dan moet je toch in familieverband kijken. Dus van welke familie staan de mensen het langst te wachten en past dat aantal ook redelijk op die locatie. En zo moet je stapje voor stapje dat met elkaar ook en zeker niet alleen spreken over, maar met elkaar ook doen.
Dank u wel. Dan zijn de vragen vanuit de vergadering voor zover mogelijk beantwoord. Dan werden er door mevrouw Bersma nog wel een aantal vragen ook bij de vergadering zelf neergelegd. Bijvoorbeeld over de voorkeur van de locaties, of dat daar al mening over te vormen is. Nou wil ik niks voor u invullen, maar ik kan me voorstellen dat u daar nu nog niet direct een antwoord op heeft. En een van de vragen die ook werd gesteld, is er bijvoorbeeld behoefte aan een tweede beeldvormende bijeenkomst of kunnen we door naar de oordeelsvorming? Ik kan me voorstellen, en dat is een voorstel wat ik misschien eventjes wil doen, dat er misschien een tweede beeldvorm kan zijn waarin we wat meer op de vragen van mevrouw Bersma kunnen reageren, zodat we wat langer over nagedacht hebben, waarbij de vragen over de nabijheid bij de N3 en de A15 ook misschien tegen die tijd beantwoord kunnen zijn. En dat we dan een wat meer algemene afweging daarin kunnen maken. Of is dat iets wat u zegt, nou dat kunnen we ook in de oordeelsvorming doen? Ik zie de heer Boersma.
Nou, dan zou eigenlijk mijn vraag zijn wat er dan precies naar de oordeelsvorming gaat. Want hoe ik het begrepen heb, is dat het beleid gaat naar de oordeelsvorming, maar niet de locatieanalyse, toch? Dat is niet iets waar we oordeelsvormend over hoeven te spreken. Dit gaat meer over de uitgangspunten van beleid.
Dan kijk ik inderdaad eventjes naar mevrouw Bergsma, of dat klopt.
Nee, het woonwagenbeleid dat valt binnen de omgevingswet. Dus dat is een programma. Dat is een programma onder de omgevingswet. En dat is een collegebevoegdheid. Uiteraard zullen we dat er, als u daar behoefte aan heeft, kunnen we dat natuurlijk aan u doen toekomen ook. Maar juist de locatiekeuze, dus een uitspraak over de vier, is een raadsbevoegdheid. Omdat dat echt wel een kader geeft. En daarnaast zitten aan de vier locaties zit ook een financieel aspect gebonden. Dus voor ons is het wel om door te kunnen gaan of om stappen te kunnen zetten, linksom of rechtsom, om dat maar zo te zeggen, is een uitspraak voor het college, dan kijk ik even naar de wethouder, wel zeer noodzakelijk.
De heer Boersma.
Dank voor die toelichting. Dan heb ik inderdaad behoefte aan nog een beeldvormende sessie, waarbij dieper ingegaan wordt op alle criteria, zeg maar, voor de locaties die kansrijk zijn en die lager in de ranking staan. Zodat we daar gewoon meer kunnen zien, zeg maar, welke afwegingen daarin zijn gemaakt.
Ik hoor de wens voor een tweede beeldvormende bijeenkomst. Mevrouw Stichter.
Ja, en als aanvulling daarop, dank u wel trouwens, als aanvulling daarop dan ook inzichtelijk welke financiële consequenties dat dan zullen zijn. Want dat vind ik ook nogal, ja, abacadabra nu even.
Ik heb ook zojuist in de presentatie gehoord dat het programma volgende week ter inzage ligt. Dus wellicht dat het daar niet gaat, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval is dat ook iets wat meegekomen kan worden in een eventuele volgende.
Ja, dat we daar nog wat uitleg over krijgen en zo.
Goed, in ieder geval een tweede wens voor, ook namens de ChristenUnie, ook een wens voor de tweede.
En maar liefst ook wel een beetje dan op korte termijn, dus niet over een paar maanden. Dat zou ik weer.
Dat durf ik op dit moment niet te garanderen. Nee, maar de wens is bij de Griffie ook gehoord. Laat ik het daarop houden. Ja. De VVD-fractie, mevrouw Bokma.
Ja, ik vind een extra beeldvorming fijn. En dan wel ook met name alle locaties bij langslopen. Waarom de ene wel en waarom de ander niet? Want dat is voor ons nu ver van onze bedshow. Misschien hebben we wel hele andere gedachten.
Dat is duidelijk. Andere meningen vanuit andere fracties. Kunt u leven op zijn minst met een tweede beeldvorming? Ik zie daar geen grotesk op, meneer Schel.
Ja, zeker weten. Een tweede beeldvorming is gewenst.
Prima. Dan denk ik dat wij de conclusie kunnen trekken dat wij graag een tweede beeldvorming hebben, waarin we dieper in kunnen gaan op de verschillende locaties, waarbij ook de voorkeuren voor de raad wat meer duidelijk kunnen worden. En tegen die tijd hebben we wat meer informatie, hopelijk schriftelijk, over de nabijheid van de grote wegen. En is het programma ook ter inzage gelegd en kunnen we dat meenemen in die beeldvorming. Met waar mogelijk ook inderdaad, wat mevrouw Zichter zei, wat meer inzicht in de financiën die erachter zitten. Is dat de conclusie die we zo kunnen trekken? Ik zie instemmend geknik. Dank u wel. Dan denk ik dat wij dit agendapunt kunnen afronden. Dank voor uw inbreng daarvoor. En dan komen we daarmee bij het laatste agendapunt, agendapunt 7. En dat is de sluiting van de vergadering. Ik wil u allemaal hartstikke danken en wel thuis.